overgangsklachten worden vaak niet als zodanig herkend.
Ik was altijd energiek en sociaal en attent en echt op tafel dansen en helemaal leuk. En nu ben ik gewoon moe en ik heb gewoon geen zin meer in sociaal gedoe.
Ik had ook enorme last van zenuwen. Dus zeg maar het gevoel dat je een podium op moet en een speech moet gaan geven voor 1000 man. En dat dan de hele dag door.
Ik kreeg echt zo'n foggy brain dat ik van de een op de andere dag niet meer kon lezen. Dat wil zeggen, ik kon wel lezen. Ik kon wel gewoon zien wat er stond of zo. Maar ik kon niet focussen.
Kramp op mijn borst, het doet ineens echt zeer. En dan ineens moet ik naar adem snakken.
Ik ben Suzanne Rettans en ik wil het hebben over die zoektocht. Over de implicaties voor werk en gezin. En ik wil het hebben over oplossingen, want die zijn er. Welkom bij de podcast We zijn toen niet gek. En welkom bij aflevering 17, waarin ik psychiater Remke van Staveren te gast heb. Zij is psychiater voor buurtzorg, wijkpsychiater dus, en heeft diverse boeken geschreven, waaronder het publieksboek Minder Slikken. Remke van Staveren heeft namelijk een missie. Mensen helpen afbouwen van psychofarmaca. 3 miljoen mensen in Nederland zitten aan de antidepressiva, slaapmiddelen, stemmingstabilisatoren of ADHD-medicatie. We slikken er te veel van, te lang en in gevaarlijke combinaties, zegt ze. Dat kan en moet minder. Nou, en dat komt goed uit, want ik geloof dat ik niet de enige ben die in de perimenopauze aan de antidepressiva is gezet vanwege stemmingsklachten en slapeloosheid. Sinds mijn 44ste slik ik venlafaxine in een hele lage dosis en ik moet zeggen, het heeft scherpe randjes wel voor me afgehaald. Maar inmiddels slik ik ook een ADHD-middel tegen mijn brain fog, statines tegen het hoog cholesterol, nou ja, natuurlijk de hormoonsuppletie. Ik ben echt de hele dag aan het plakken, smeren en slikken en ik denk, dat kan toch niet goed zijn.
We leven in een mannenwereld, hè? Medicijnen worden getest op mannen.
Ja.
Op gezonde, blanke mannen, ja. Die voor die geneesmiddelen onderzoeken worden uitgezocht. Het zijn vaak studenten en die zijn totaal niet representatief voor degene die uiteindelijk die pillen gaat gebruiken.
Ja, dus inderdaad zijn dat vaak. Ik weet nog uit mijn studententijd dat...
Ja,
dat...
toch?
Ja, die deden wel mee, want dan hadden ze weer mannen. Een paar honderd gulden verdienen.
Ja, mijn eigen zoons beginnen erover ook vet geld verdienen, weet je wel. Ja. Meer dan 1000 euro, en wat krijg je dan binnen?
Ja.
Nou ja, maar het zijn gezonde jonge mannen die ze uitkiezen, want ja, dan krijgen ze goede resultaten. En die vervolgen ze dan 3 maanden of zo.
Ja.
Terwijl sommige van mijn patiënten 30 jaar de middelen gebruiken.
Ja.
Maar die middelen zijn voor op 3 maanden getest, hè?
Ja.
Laten we het erover hebben.
Ja, okay. Daar gaan we het zeker
Let's go.
Over hebben.
Let's go.
Ja. We hadden het net al even, want ik heb hier jouw boek voor me, Minder Slikken. Veel minder zelfs. En dat gaat over antidepressiva, slaapmiddelen, ADHD-medicatie, antipsychotica en stabilisatoren.
Ja,
moeten we bril eigenlijk
slikt je er bijna in.
Ja, maar ik zie het niet meer.
Maar dat zijn middelen die je stemming stabiliseren. Hè? De bekendste daarvan is lithium. Maar ook depakine bijvoorbeeld. En eigenlijk zijn dat middelen tegen epilepsie. En daarvan hebben we ontdekt van dat ze je stemming stabiliseren. Dus dat is natuurlijk wel heel erg mooi voor mensen met bijvoorbeeld manisch depressiviteit en bipolaire stoornis.
Ja. Ja, lithium, het klinkt altijd heel heftig.
Het is ook gewoon heftig.
Ja.
Ja, dat is echt een middel met heel veel bijwerkingen.
Ja.
Maar een hele goede werking. Sommige mensen zijn er echt, die hebben hun leven eraan te danken.
Oh ja?
Oh ja.
Ja, ja. En gaan die stemmingswisselingen dan verder? Zoals mensen met ADHD, die kunnen natuurlijk ook nogal schommelen in stemming. Keer of 5 per dag, begreep ik, van Sandra Kooi.
Dat kan.
Is dat dan, maar daar hoor je dat niet bij, dat die lithium moeten slikken.
Nee, maar dat is heel anders. Hè? Want bij manisch depressiviteit heb je echt te maken met hele depressieve episodes. En hele hypomanische of zelfs manische episodes. En dan ben je echt volledig de kluts kwijt. Het is een hele ernstige ziekte, heel invaliderend. Mensen worden daardoor gehinderd in hun hele leven. En als je het zo ernstig hebt, dan ben je blij dat er een middel is. Als het goed wordt ingesteld, en dat kunnen we gewoon echt checken in het bloed of het goed kan ingesteld is, dan kan je er heel goed mee leven.
Ja.
Ja.
En wanneer, want je bent psychiater, dus je schrijft die middelen voor. Wanneer Ja, kwam jij erachter dat die middelen dus op mannen getest zijn en misschien wel anders moeten werken bij vrouwen? Was dat iets wat je in de praktijk merkte? Of was dat altijd al wel bekend? Of werd daar nog niet zo over nagedacht?
Maar dat is het bizarre. Er wordt eigenlijk niet zo over nagedacht. Mm-hmm. Ik dacht daar zelf vroeger ook niet bij na. Ik wist wel dat het getest werd op jonge blanke mannen. Dus een hele selecte groep, terwijl iedereen die medicijnen gebruikt.
Ja, studentenbaantje.
Ja, het is een studentenbaantje. Ja. Je kan mooi bijverdienen. Ja. En je bent eigenlijk proefkonijn. En daar zoeken ze gezonde jonge mannen voor. Want ja, dat geeft eigenlijk de beste onderzoeksresultaten. Maar veel met de praktijk heeft dat natuurlijk niet van doen.
Nee.
En,
want vrouwen zijn daarvan uitgesloten vanwege hun cyclus, toch?
Ja, precies. Dan zeggen ze dat lastig is. Of als je de pil gebruikt, ja, dan gebruik je eigenlijk ook al een medicijn. Mm-hmm. En dat kan de onderzoeksresultaten dan weer verstoren. Dus dat is de reden om dan vrouwen niet te includeren. Tenzij mm-hmm. we het over echt vrouwenmedicijnen hebben.
En dan worden vrouwen dus eigenlijk als kleine mannen gezien. Wat je hebt hier.
Ja, dat is een prachtige uitdrukking. Hè?
Ja.
Vrouwen zijn geen kleine mannen. Ja. Vrouwen zijn überhaupt geen mannen. We zijn echt heel erg anders. En daar heb je natuurlijk al een paar fantastische podcasts over gehad. En daar moeten we gewoon echt naar kijken. We moeten veel meer op maat kijken wat iemand nodig heeft. Want de ene man is de andere man ook niet.
Mm-hmm.
En een vrouw, ja, de een is dik, de ander is dun.
Mm-hmm.
Dan heb je weer mensen die heel snel de medicatie in hun bloed omzetten.
Mm-hmm.
En mensen die dat heel langzaam doen.
Ja.
Of.
Want heeft dat dan inderdaad vooral met doses te maken? Of ook nog met soort medicatie? Dat daar verschillen, dat mannen en vrouwen anders reageren daarop?
Ja, een hele mooie vraag. Het is zo ingewikkeld. Het heeft met de mens zelf van doen. En dan ook nog eens per medicijn.
Ja.
En om op je eerste vraag terug te komen, van wanneer realiseerde je dat?
Mm-hmm.
Nou, tot mijn schaamte heeft dat echt heel lang geduurd voordat ik dacht van, hé, maar dat is toch ook gek. Hè? Waarom is dit allemaal op mannen getest? Dan hebben we echt een heel dik boek over hoe je medicatie voorschrijft en in welke hoeveelheden. Maar is dat echt voor mannen? Voor jonge mannen? Want we hebben het ook niet over ouderen. We
mm-hmm.
weten, ja, bij ouderen moeten we minder voorschrijven.
Ja.
Dus dat is al verschillend. Maar het man-vrouw verschil, het genderverschil, dat zit niet in al die onderzoeken. Dus we weten dat niet. En het is ook bizar, gewoon bizar. Ik heb er nooit bij stilgestaan. Maar we weten hoe we kunnen opstarten en opbouwen van medicijnen. En we weten amper hoe we kunnen afbouwen en stoppen met de medicijnen.
Mm-hmm.
He, dus het is net alsof je leert autorijden, je leert starten en doorrijden.
Ja.
Maar je krijgt geen instructie van hoe je kan afremmen en inparkeren.
Maar heeft dat dan gewoon te maken met de korte testduur, zeg maar, van medicijnen? Of gaan ze ervan uit van, nou, bij dit soort medicijnen moet je ook altijd blijven slikken?
Nee, maar heel veel medicijnen moet je helemaal niet blijven slikken.
Nee.
Dat is maar een enkeling. En dat is het gekke. Mensen blijven maar slikken. We weten niet precies hoe we kunnen afbouwen. Uit onderzoek blijkt dat de huisarts op de patiënt wacht. Hè, dat mm-hmm. die komt en vraagt van, hey, kan ik mijn medicijnen afbouwen? Maar de patiënt wacht op de huisarts.
Ja.
En ze wachten op elkaar. En ondertussen krijgt de patiënt herhaalrecept na herhaalrecept. Terwijl heel veel medicijnen. En als psychiater ga ik eigenlijk alleen over de psychiatrische medicatie.
Mm-hmm.
Maar goed, ik weet, ik was ooit huisarts. En ik weet dat er ook heel veel andere medicatie is wat gewoon afgebouwd kan worden. En dat doen we gewoon veel te weinig.
Ja.
Ja.
Ja, zeg maar voor de doelgroep waar we het nu over hebben, dat zijn vrouwen in de overgang. Die krijgen op een gegeven moment perimenopausale klachten. Stemmingsklachten zijn daar vaak een onderdeel van.
Nou.
Angstig, geïrriteerd, paniekerig, slecht kunnen slapen. Die krijgen heel makkelijk slaapmiddelen, allerlei pammetjes voorgeschreven. En eigenlijk standaard een antidepressivum.
Standaard, ja.
Ja.
Goh. Nou,
ja, dat was bij mij nog niet, 10 jaar geleden. Maar inmiddels is dat, krijg je gewoon standaard antidepressieven. Maar als je met stemmingsklachten komt. En zelfs als ze nu, wat is nu wel steeds meer bekend over hormoonsuppletie. En dat gewoon weer stabiliteit kan brengen.
Ja.
En dan nog krijgen ze het niet voor elkaar.
Dus dat vind ik ongelooflijk. Ja. Hè? Want we hebben hele duidelijke richtlijnen. Dat hebben alle artsen, dus huisartsen, psychiaters. Alle artsen hebben hele duidelijke richtlijnen wanneer je wel en niet een antidepressief middel voorschrijft. Mm-hmm. En uit onderzoek blijkt dat antidepressiva werken wanneer je ernstig depressief bent of een ernstige angststoornis hebt. Dus dat zijn de twee hoofdindicaties. Er zijn nog wel wat meer hoor. Maar dat zijn de twee hoofdindicaties om antidepressiva voor te schrijven. Mm-hmm. En dus niet matige depressieve klachten of lichte depressieve klachten of stemmingswisselingen of...
Mm-hmm. Nou ja, het is meer een soort anxiety. Die echt die hele gejaal, alsof je zenuwen helemaal open liggen.
Ja.
En daar, ja, ik moet zeggen, het heeft mij wel heel erg goed geholpen. Daarvoor was echt een open...
Wat heeft jou precies geholpen, Suzanne?
Ik kreeg de venlafaxine.
En dat hielp jou?
Ja, dat was een soort dempend tevallaagje, kreeg ik daarmee.
Ja. Ja.
En ik heb daar ook wel eens een artikel voor geschreven. Want bij mij was het trouwens wel de huisarts die vond het allemaal een beetje onzin. Die vond dat ik moest afbouwen. En die zei ook, je hebt zo'n lage dosis. Ik heb de halve opstapdosis, deed voor mij al genoeg.
Ja.
Zei die, dat kan helemaal niet en dat is placebo. En we gaan gewoon afbouwen. Nou ja, ik merkte echt een enorm verschil daarna weer. En bij mij helpt het gewoon wel.
Ja, fantastisch. Ja.
En toen heb ik daar een stuk over geschreven voor Volkskrant Magazine. En waar heb ik echt honderden reacties gekregen van mensen die ook allemaal op een hele lage dosis van zoiets hebben. En die waren allemaal mensen die, of gewoon heel gevoelig zijn. Heel gevoelig voor geluid, licht,
ja,
drukte.
Ja.
En die zijn allemaal geholpen met zo'n hele lichte dosis.
Ja.
Waarbij inderdaad iemand anders toen, ook een andere psychiater of een oud-hoogleraar farmaceutica, geloof ik.
Okay.
En die zei, als je zo snel merkt, dan heb je een angststoornis. En dan gaat het niet om een depressie.
Het is waar, antidepressiva werken het beste op angst. Hè? En er wordt ook wel eens gezegd van, we hebben het gewoon eigenlijk de verkeerde naam gegeven, omdat iedereen altijd denkt van antidepressiva is tegen depressie. Maar eigenlijk werkt het beste op angst in de depressie. En dat maakt ook dat het goed werkt tegen depressie.
Ja.
De goede indicatie is een ernstige depressie of een angststoornis. Of een ernstige angststoornis. Maar ik hoor het je zeggen. Het heeft jou goed geholpen. En dat is geweldig. En heel fijn dat het dan veel mensen helpt. Alleen, het is wel tegen een prijs. Hè, dus alle middelen hebben een prijs. Dus we zeggen wel eens, there's no free ride. Geen enkel medicijn is zonder bijwerkingen. En antidepressiva hebben ook bijwerkingen.
Mm-hmm. En wat zijn die bijwerkingen?
Eigenlijk noemde je die net zelf al. Het tevallaagje, of het teflonlaagje, zei je.
Ja.
Ja. Wat je veel hoort zeggen is dat je wordt afgevlakt van antidepressiva. En dat is nou precies de werking. Want daardoor voel je de angst minder, voel je de somberte minder.
Mm-hmm.
Maar je voelt het ook minder als je kind bijvoorbeeld thuiskomt met een mooie tekening.
Mm-hmm.
Voel je ook minder. Je liefdesleven wordt minder. Alles wordt eigenlijk minder, want het vlakt af. En dat is super fijn als je in nood bent, in crisis bent. Dan is het echt een houvast. Een soort reddingsboei noem ik het ook wel eens. En dan heb je daar houvast aan. Maar op het moment dat het beter met je gaat en je blijft het doorslikken, dan ga je eigenlijk afgevlakt door het leven.
Ja.
He, dus met je teflonlaagje door het leven. Ja, ja. En dat is een hoge prijs. En daarnaast kun je gewichtsvermeerdering krijgen. En je kunt zelfs een antidepressiva, wat wij noemen metabool syndroom, ontwikkelen. He, dus dat betekent dat je suikerziekte kan krijgen, hoge bloeddruk en gewichtstoename.
Mm-hmm.
En dat zijn natuurlijk dingen waar we die we ook goed moeten bijhouden.
Heb ik ook allemaal gekregen. Maar het is natuurlijk ook een beetje de leeftijd dan, hè, dat je net, dan hoort het er ook een beetje. Het is in die zin, het is allemaal zo verwant, ook met de overgang en die klachten. En dat je ook vaak wat dikker wordt en hogere bloeddruk.
Kan.
Ja. Nee, maar het is waar. Het zijn wel
niet
al die dingen.
En dan helpt het niet als je ook nog eens een antidepressivum. Maar het is, weet je, ik zeg altijd, de cliënt is de baas of de patiënt is de baas. Hè. Jij gaat over wat jij slikt.
Ja.
En wat jij nodig hebt van een dokter is goed advies. Jij wil weten wat doet het, hoe werkt het, wat zijn de bijwerkingen, hè, welke prijs betaal ik ervoor. En dan maak jij een beslissing op grond van die goede informatie. En het punt is, tot mijn schade en schaamte moet ik bekennen dat wij dokters niet altijd alle goede informatie geven die iemand nodig heeft om een goede beslissing te nemen. Bijvoorbeeld over afbouw.
Ja. Ja, want het is niet heel eenvoudig om te stoppen en af te bouwen.
Nee, en sommige middelen al helemaal niet. Hè. Venlafaxine noemde je net.
Mm-hmm.
Venlafaxine heeft een hele korte werkingstijd. Soms is het binnen een dag al uitgewerkt. En hoe sneller een middel is uitgewerkt, hoe moeilijker het is om af te bouwen.
Ja.
Venlafaxine en paroxetine, ook wel bekend als Ciroxat, zijn de twee middelen die ongelooflijk slecht moeilijk af te bouwen zijn. Sommige mensen komen er gewoon nooit meer vanaf.
Nee, nee. Dus je moet dat moet je. Want ik ben wel één keer succesvol afgebouwd. Toen voelde ik me inderdaad veel levendiger en fijner. Maar dat was op het moment dat wij samen op vakantie waren, best wel lang. En op een Italiaanse berg zaten in the middle of nowhere. En elke dag lekker wandelden en zo. Toen ging het goed. En eenmaal terug weer in Amsterdam. En met de kinderen waren toen nog net de jongste. Wilden niet meer naar school. En dus het was iedere ochtend was zo. Nou ja, dat ik aan het eind van de dag was ik echt weer die open zenuw. En werd ik zo overspoeld dat ik dacht. Nou ja, mijn psychiater zei toen het spijt me, zo ben jij bedraad. Ik zou er gewoon nooit meer mee stoppen.
Nee, en dat kan. En dat kan een keuze zijn. En dat kan je enorm helpen. Alleen, je moet wel weten dat het een prijs heeft. He, dus je moet die goede voorlichting krijgen. En het is prima om een middel lang door te nemen. En wij schrijven deze middelen al een jaar of 60 voor. En behalve deze bijwerkingen hebben we niet echt hele ernstige bijwerkingen. Behalve deze dan, he, die ook ernstig kunnen zijn. Mm-hmm. Maar andere dingen hebben we niet gevonden. He. Dus het wordt een ander verhaal als je het bijvoorbeeld over antipsychotica hebt. Of, mm-hmm. of slaap- en kalmeringsmiddelen. Of mm-hmm. zelfs ADHD-medicatie beginnen we zo langzamerhand achter te komen.
Ja, en doet dat ook slecht?
Nou ja, alle medicijnen kunnen bijwerkingen hebben. En wij weten niet, he, want we hadden het net over onderzoek.
Mm-hmm.
Maar geneesmiddelenonderzoek is heel beperkt van duur. Sommige middelen worden 3 maanden onderzocht, maar worden wel 30 jaar geslikt.
Ja.
En wat doet het na 30 jaar? Dat weten we niet. Wij komen erachter nu dat bijvoorbeeld antipsychotica, en die worden heel veel voorgeschreven,
mm-hmm.
ook bijvoorbeeld om te slapen,
mm-hmm.
Dat die hele ernstige bijwerkingen kunnen geven op den duur.
Ja, jij noemde een middel, inderdaad, het was ook een antipsychoticum, dat nu veel wordt voorgeschreven als slaapmiddel. Hoe heette dat ook alweer?
Ketiapine.
Oh ja, ketiapine.
Ja, ook wel bekend onder de naam Seroquel, dat is zijn merknaam. Dat wordt heel makkelijk voorgeschreven, want huisartsen willen terecht geen verslavende middelen voorschrijven. Dus geen pammetjes, zoals slaap- en kalmeringsmiddelen.
Ja.
Dus dachten ze van nou, ketiapine, wat een antipsychoticum is.
Mm-hmm.
Als we die in hele lichte mate voorschrijven, dan slaapt iemand als een tierenlier.
Ja.
En dat doe je ook. Alleen, we komen er nu achter dat ketiapine in een lage hoeveelheid, heel weinig, 25 milligram is echt heel weinig, maar dat het evenveel bijwerkingen geeft als bijvoorbeeld 300 milligram. Je krijgt een gewichtstoename van de metabole stoornis, dus de, mm-hmm. de hoge bloeddruk, de suikerziekte eventueel. En mogelijk zelfs, maar dat zeg ik heel voorzichtig, maar mogelijk geeft het zelfs hersenschade op den duur.
Oh ja?
Ja. Maar dat is, ik zeg het heel voorzichtig, want dit is allemaal nieuwe informatie. Mm-hmm. Dat weten we eigenlijk mm-hmm. nog niet. Maar
goed, dus wel heel goed om je bewust van te zijn. Want je maakte net inderdaad ook al een onderscheid tussen verslavende middelen en middelen die niet verslavend zijn. Mm-hmm. Bijvoorbeeld die antidepressiva, daar hoef je niet een hogere dosis van op een gegeven moment.
Precies, dus die zijn niet de definitie van verslaving. Die zijn niet verslavend.
Nee.
Maar soms is het wel heel moeilijk om er vanaf te komen.
Ja.
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 Ja. Maar andere middelen zijn wel verslavend, zoals slaap- en kalmeringsmiddelen, de benzodiazepines.
Ja.
Zetmiddelen ook. En ADHD-medicatie.
Ja, terwijl, want ik heb hier ook met Sandra Kooijen, die is natuurlijk de eerste uitzending ja. veel voorgekomen. En die ja. zei van, nou, dat is helemaal niet zo dat die de werking verliest. Dat blijft gewoon hetzelfde.
Oh, nou, uit onderzoek uit Amerika, Sandra Kooijen is hoogleraar, hè? Ja. Dus ik ga niet als een hoogleraar, nee niet. Maar ik zie allerlei onderzoeken uit Amerika. Ik zie dat het daar echt een enorm probleem is. Ik zie mm-hmm. dat mensen gewoon niet van hun Ritalin, mm-hmm. methylfenidaat, af kunnen komen. Of hun dextamfetamine. Mm-hmm. En dat ze zonder heel moeilijk kunnen functioneren. Mm-hmm. Bovendien zijn het middelen die vaak misbruikt worden. Hè? Dus een misbruik betekent dat is oneigenlijk gebruik. Mm-hmm. Ze worden echt als smartdruk worden ze verhandeld. Mm-hmm. Kijk, en ik werk met mensen met ernstige psychiatrische stoornissen. En ik zie dat mensen methylfenidaat, Ritalin verpoederen, snuiven alsof het cocaïne
dat
is.
Heb ik ook wel eens gehoord.
Ja.
of ik ben zelfs benieuwd wat voor effect dat heeft.
Ja, dus dat effect is gewoon groter. En dat is echt misbruik van het middel. En dat wil niet zeggen dat het verslavend is. Maar er zijn echt volop aanwijzingen dat het wel verslavend kan zijn. En dat de werking van het middel na een aantal jaren steeds verder afneemt. Je hebt er dus echt steeds meer van nodig voor hetzelfde effect.
Oh,
en
ja?
dit zie ik echt in de praktijk. Dus ik weet niet hoe Sandra daarover mm-hmm. denkt. Maar ja,
ja, want ik mocht dat toen eigenlijk nog niet noemen. Maar inderdaad met die dexamfetamine, de Elvans. Daar is ook in Amerika onderzoek naar gedaan. Dat omdat vrouwen op een gegeven moment ook last kunnen krijgen van brain fog. Ja. Eigenlijk allerlei symptomen die op ADHD lijken. Dus geheugenverlies, niet meer kunnen concentreren. Niet meer op woorden, ja, niet meer kunnen focussen. Geen overzicht meer. Ik kreeg dat ook heel erg, 3 jaar geleden of zo. En toen, want die andere klachten die waren voorbij, die stemmingsklachten door de Venlafaxine.
Okay.
En toen begon ik enorm met brain fog. En ik kwam gewoon niet meer aan het werk. En toen hoorde ik dus van een vriendin die ADHD heeft, dat als je in de overgang bent, dat minder goed gaat werken.
Ja.
Omdat door de samenwerking oestrogeen en dopamine.
Ja.
En dat vrouwen dan de dosis moeten verhogen.
Van
of Ritalin of
mensen met ADHD. Ja, ja.
En dat veel vrouwen pas in de overgang erachter komen dat ze ADHD hebben, omdat het daarvoor altijd wel ging. Maar als het dan op een gegeven moment ga je onderuit. Nou goed, ik dacht in ieder geval, god, laat ik eens zo een proberen. Mijn kinderen hebben ook allemaal ADD. Dus ik had eerst gewoon een Ritalin-achtige, die Concerta. Vond ik heel vervelend. Kreeg ik inderdaad hartkloppingen, heel gejaagd. Dan voelde je echt een soort speed-gevoel.
Ja, het jaagt het lijf op, hè?
Enorm.
Ja, brengt rust in het hoofd, jaagt het lijf op.
Ja,
ja
maar
dan?
Met Avance helemaal niet.
Hmm.
En ineens was het weer, zat ik een soort gelukzalig urenlang te werken. Helemaal geconcentreerd. Dus ik heb er hemel en aarde bewogen om
ja.
Zonder, ik heb geen diagnose gekregen, maar ik heb uiteindelijk wel Avance gekregen.
Zou die brain fog ook niet een bijwerking kunnen zijn van de Venlafaxine?
Ja, dat Venlafaxine, dat slik ik al wel 8 jaar of zo. Zou ook nog kunnen?
Kan, maar we weten het niet. Dat, hoe dan ook.
Hoe dan ook, het heeft mij echt mijn leven teruggegeven. Ik heb 3 jaar lang apathisch bijna op de bank gelegen.
Ja.
Ik werd helemaal gewoon moe van mezelf. Niks lukte meer.
Maar dan is het heel fijn dat die middelen er zijn. Hè?
Ja.
Het is natuurlijk een en-en verhaal. Hè?
Ja.
Dus ik sta bekend inmiddels als afbouw. Expert. Het is geen specialiteit, hè, maar je moet die kennis mm-hmm. echt opdoen. En dan denken mensen vaak dat ik tegen medicatie ben, maar dat ben ik natuurlijk niet.
Nee.
Hè. Laat duidelijk zijn dat het ontzettend fijn is dat er medicijnen zijn waar mensen baat bij hebben. En soms zijn ze echt levensreddend, en dat weet ik als psychiater natuurlijk.
Mm-hmm.
En het gaat om het genuanceerde verhaal.
Ja.
He, dus fantastisch. Maar je moet wel zo min mogelijk slikken. He, zoveel mogelijk. Zoveel als je nodig hebt.
Ja.
Maar zo min mogelijk.
Ja. En dat gaat. Daarin herken ik wel wat jij. Want eerst dacht ik nog van, nou, ik ga dat alleen als ik aan het werk ben. Maar ik voel me echt veel beter. Volgens mij ook omdat die Alphans is ook. Ja, die werkt gewoon echt dopamine verhogend. Ik voel me gewoon. enorm veerkrachtig.
Nou, wat fijn. Dus je hebt met deze combinatie heb je eigenlijk iets gevonden wat je, ja, wat je in balans doet komen.
Ja, maar ik maak me wel zorgen over, want ik heb nu ook hormoonsuppletie erbij. Dus ik vind wel dat ik veel slik. En, dus ik wil wel graag iets. Maar dan wil ik graag beginnen met venlafaxine. Want die Alfansen, die laat ik me niet meer afnemen.
Beginnen met venlafaxine om die wil af te bouwen.
Ja.
Ja, oké.
Ja, omdat ik ook inderdaad een hoge bloeddruk heb. En je moet ergens beginnen. En ik ook denk, inmiddels zijn de kinderen de deur uit. Ik heb niet meer, ik heb geen worstelende pubers 's ochtends meer. Ik word gewoon lekker alleen met mijn man wakker.
Nee, het is echt heel belangrijk om zo min mogelijk te slikken. Wel zoveel als je nodig hebt, nogmaals. Ja. Maar zo min mogelijk. Afbouwen betekent trouwens minderen. Het betekent niet zozeer dat je hoeft te stoppen met een middel. Hè? Maar gewoon echt zo min mogelijk gebruiken. Je gebruikt een lage hoeveelheid van de vaccine, zei je. Hè? Dus En aan ieder voor zich om te bepalen van wanneer ga je starten met het afbouw. Doe dat ook vooral met een arts, liefst je huisarts of eventueel een verpleegkundig specialist. Sommigen zijn erg bedreven daarin.
Ja. Je hebt die taperingstrips, die zijn heel fijn. Wel duur. Volgens mij wordt dat nog steeds niet vergoed, hè?
Ik heb het er vanochtend nog over gehad. Ja. Met de, maar ze worden niet vergoed. Dat is echt ongelooflijk jammer. Ja. En,
terwijl volgens mij doordat mensen het maar zelf dan een beetje doen of wat korreltjes daaruit gaan halen, mislukt het vaak. En dan zitten ze nog langer. Het is veel duurder.
Het is onbegrijpelijk. Ja. En het is taperingstrips zijn een fantastische vinding. Ja. Ervaringsdeskundige en onderzoeker Peter Groot heeft ze ontwikkeld. Geweldige vinding en onbegrijpelijk dat ze niet worden vergoed.
Ja.
Kijk, je komt een heel eind met het afbouwen van de tabletten. En eventueel korrels stellen. Bij venlafaxine kan dat, want het is een capsule met korrels. Maar op een gegeven ogenblik kom je op een hoeveelheid. En het laatste stukje is altijd het moeilijkst. Hè, de laatste milligrammen. Dat het niet verder gaat. En dan raad ik mensen toch aan om in ieder geval voor 1 maand, hooguit 2 maanden, een taperingstrip te bestellen. En dan maar het geld daarvoor opzij leggen of crowdfunding. Of mensen verzinnen van, ik bedoel, ze komen er wel uit. En daarmee kan je heel fijn afbouwen.
Ja, want als je dan zegt dat laatste gedeelte is het moeilijkst. Waar zit het hem dan in?
Ja, dat is een hele mooie technische vraag. Mm-hmm. Dat zit hem vooral in dat elk psychofarmaca, dus geneesmiddelen voor de geest. En het gaat eng klinken, maar dit is precies zoals het is. Elk medicijn brengt toch wel enige veranderingen in je hersenen aan. Mm-hmm. In het neurotransmittersysteem, dus het boodschappersysteem. Bijvoorbeeld in het dopaminesysteem, serotonine hebben mensen ook wel van gehoord. Kleine veranderingen. En die veranderingen die worden ook weer ongedaan gemaakt door het lijf, door het lichaam. Het is echt fantastisch hoe dat werkt. Mm-hmm. Maar daar heeft het lichaam wel tijd voor nodig. En die grootste verandering die gebeurt op het moment dat je van een minimale hoeveelheid naar nul gaat. En als dat te snel gaat, dan is je lichaam nog niet zo ver dat al die veranderingen weer zijn uit de weg zijn geruimd, zullen we maar zeggen. Ik hoop dat ik het een beetje goed uitleg. Ja. Maar de laatste, het venijn zit in het staart bij het afbouwen. En daarom moet dat eigenlijk, wij noemen dat hyperbol. Ik leg de mensen altijd uit als een glijbaan. Het laatste stukje moet in hele kleine stapjes en heel geleidelijk gaan. Zoals een vliegtuigland eigenlijk.
Ja,
hè? Zoals een vliegtuigland. Dus in het begin kan je vrij snel dalen. Maar als je de landingsbaan in zicht hebt, dan moet je steeds horizontaal en langzamer gaan voor een zachte landing. Zo is het bij afbouwen ook. Alleen, wij hebben die kleine tabletten niet. Van, laten we zeggen, 0,2 milligram. Mm-hmm. Dat bestaat niet. En een taperingstrip, dat is zo'n rol met allemaal zakjes. En per dag krijg je in een tablet steeds minder van het werkzame middel. En dan kunnen we wel hyperbol, wel als een glijbaan afbouwen.
Ja.
Fantastisch. Kost een paar centen. Maar als je, als je eigenlijk veilig wil landen op die landingsbaan. Ja, dan is dit echt een
prachtig... Volgens mij is het ongeveer, want ik heb dus laatst nog geïnformeerd, is het 150 per maand geloof ik.
Oh ja joh, nou ik vind het echt wel echt een bedrag. Maar goed, het moet allemaal op maat gemaakt. Mm-hmm. Dus het is logisch dat het ook gewoon geld kost. Mm-hmm. Doorgaan met slikken kost je ook geld en kost je bovendien aan gezondheid. Mm-hmm. Dus ja, het is een investering. Je komt een heel eind met de tabletten en onthoud, niet iedereen krijgt ontwenningsverschijnselen. Ongeveer de helft krijgt klachten, maar de andere helft niet.
Nee, nee.
Dus niet iedereen heeft taperingstrips nodig.
Ja, maar daar kom je dus pas achter als het...
Als je bezig bent.
Ja.
Ja, er zijn wel een aantal risicofactoren. We kunnen wel van tevoren wel weten wie wel en wie niet. Mm-hmm. Bijvoorbeeld als je ooit wel eens een pil vergeet. Je vergeet wel eens mm-hmm. je Fenella-vaccine te mm-hmm. slikken. Ja, dan krijg je meteen klachten, denk ik. Hè? Mm-hmm. Ja, precies.
Aan het eind, zo rond een uur vijf, word ik heel geïrriteerd.
Ja, dus dat zijn ontwenningsverschijnselen. Dat zijn de typische ontwenningsverschijnselen, omdat Fenella-vaccine niet een volledige 24 uur werkt. Dus elke dag ga je in de ontwenning. Daar heb ik een mooi verhaal over trouwens, zo direct. Ja. Maar dat is een ontwenningsverschijnsel. En dan weet je al dat als jij straks gaat afbouwen, je ontwenningsverschijnselen gaat krijgen. En dat jij dus baat hebt bij taperingstrips.
Ja, ja. Nou, die keer dat ik met taperingstrips, toen merkte ik na een dag of vijf of zo, was het net of het cellofaantje eraf was.
Ja.
En toen was mijn dochter, die was een beetje vervelend. Het was ik opeens heel, viel echt een beetje tegen haar uit. Nou, toen zat ze helemaal zo, want zij kan zich denk ik niet meer herinneren dat ik het niet slikte, zeg maar. En want ik ben er denk ik toen zij een jaar vier was of nou ja, zoiets. Toen zat ze inderdaad te kijken, wat gebeurt er nou weer met mama? Maar op een gegeven moment was het wel, voelde ik me wel veel levendiger. Tot het dan weer na de zomervakantie ik weer terug. Ja. En ik zo geïrriteerd raakte dat iedereen blij was dat ik het er weer aan ging.
Ja.
Ja. Ja. Maar het is inderdaad, het voelt gewoon niet goed om dat door te blijven slikken.
Nee. En even over die hele kortwerkende middelen. Hè? Mm-hmm. Want ik had een patiënte van jaar of 80. Mm-hmm. En die gebruikte al 30 jaar paroxetine, Ciroxat. Mm-hmm. Dat is dat andere middel wat zo moeilijk is af te bouwen.
Ja.
Al 30 jaar. En dat had ze ooit van een huisarts gekregen toen ze in scheiding lag. Ze was niet eens depressief. Ze had het gewoon moeilijk met die
en
scheiding.
En eigenlijk ook rond de menopauze leeftijd.
En inderdaad, heel goed van je.
Mijn moeder zegt namelijk inderdaad. Ook altijd, ik had helemaal nergens. Ik werd gewoon ineens niet meer ongesteld. Maar die zit ook sindsdien...
En toen kreeg ze van de huisarts paroxetine.
Ja.
Dat heeft ze eigenlijk jaren geslikt. En op een gegeven moment ging ze scheiden van een goede vriendin. Is ook een scheiding, hè? Je kan van mm-hmm. je man scheiden, maar ook van een goede vriendin.
Ja.
Vriendschappen breken, dat kan je ook enorm raken.
Ja.
Kwam ze weer bij de huisarts, zei de huisarts, weet je wat we doen? We verhogen de paroxetine. Dus ze kreeg een hele hoge hoeveelheid antidepressieve middelen vanwege rouw eigenlijk. Mm-hmm. Gebruikte dat 30 jaar en wilde er nu eigenlijk vanaf. Want ze had een heleboel andere medicijnen en medicijnen reageren ook nog eens op elkaar.
Op elkaar, ja.
Wij noemen dat een interactie, dus mm-hmm. het is niet handig. Als je ouder wordt, heb je sowieso minder nodig. Maar dan reageren al die medicijnen ook nog op elkaar. Ze wilden er vanaf. Dus dat zijn we gaan doen. En als een glijbaan. En in het begin ging het hartstikke goed. Zij helemaal blij. Totdat we bij de laatste milligrammen kwamen. En dat was heel moeilijk. En toen zei ze... Maar ik heb het middel wel nodig. Want elke ochtend word ik onrustig wakker.
Mm-hmm.
Ze zei, oké. En dan? Nou, zei ze, dan neem ik heel snel een paroxetine, want die heb ik nodig. En dan, binnen een kwartier, is die onrust weg.
Ja.
Dus ik heb dat middel echt nodig. En toen legde ik haar uit dat ze elke ochtend dan wakker wordt met ontwenningsverschijnselen. Want dat middel werkt niet 24 uur. Dat werkt bijvoorbeeld 20 uur.
Ja.
En de laatste 4 uur, voordat je het inneemt, mm-hmm. heb je ontwenningsverschijnselen. Mm-hmm. Voel je onrustig, voel je mm-hmm. je niet lekker. Krijg je griepachtige verschijnselen, hoofdpijn, brain zaps.
Ja, rusteloze benen herinner ik me ook
alles,
nog.
Alles, rusteloze benen. Mensen weten niet waar ze het zoeken moeten. Die nemen dan die paroxetine in en denken, zie je nou wel dat ik het nodig heb?
Ja.
Maar het zijn ontwenningsverschijnselen. Ze had 30 jaar lang ontwenningsverschijnselen. Elke ochtend ontwenningsverschijnselen gehad. Ja. Toen zei ik, weet je wat we gaan doen? We gaan het 2 keer per dag doseren. Gewoon dezelfde hoeveelheid, maar na 2 keer per dag.
Mm-hmm.
Het was binnen een dag over.
Ja.
En dat, ja, nou, ik vind dat wel, dat is de ontbrekende kennis eigenlijk die er is bij alle artsen. Hè?
Dus, maar zij is dan eigenlijk, doordat ze dan 2 keer per dag, heeft ze dan wel zeg maar 24 uur.
Nou, om het verhaal af te maken, want ze wilde het heel graag afbouwen. Ja. En we waren met die laatste milligrammen bezig, die we nu in 2 keer per dag hadden.
Mm-hmm.
Het lukte niet, het lukte gewoon niet. Ze is op die 2 keer per dag een minimale hoeveelheid blijven steken.
Ja.
Ook met taperingstrips is het haar niet gelukt om het helemaal volledig naar nul af te bouwen.
Ja.
En weet je, het was prima zo. En dat zei ik ook tegen haar. Ze heeft fantastisch haar best gedaan. Hè, ze is van een hoge hoeveelheid naar minimaal, 1 milligram gekomen. Prima.
Ja.
Prima. Ja. En dat is ook oké.
Ja, ja. Ja, dus het is wel fijn sowieso als je al naar de lichtste dosis. Maar dan zit je dus eigenlijk altijd met een taperingstrip.
Nee, want er zijn inmiddels tabletten van 1 milligram en die kun je delen. Dus dan heb je 0,5 milligram.
Oh.
Ja, dus en er komen, dat is wel goed dat je dat zegt inderdaad, maar er komen steeds meer kleinere tabletten bij.
Oh, dat is fijn.
Ja.
Dat je in ieder geval dat...
Maar goed, mensen die heel gevoelig zijn, die hebben veel minder dan dat nodig. Hè. Die hebben echt van 0,2 milligram, 0,1 milligram.
Ja.
Dus er zullen altijd wel een kleine groep hele gevoelige mensen zijn die baat hebben bij taperingstrip.
Ja. Nou ja, en wat ik ook merk, want ik ben dus later Alvance erbij gaan slikken. Ik heb ook het idee dat die venlafaxine ook daarop drukt, waardoor ik best een hoge dosis heb. Want ik heb wel eens gehad andere mensen, die hebben veel lagere dosissen dan ik. Maar die hebben geen venlafaxine, dus ik dacht...
Maar ieder mens is anders, hè? En elk mens heeft weer een eigen metabolisme. Dus hoe snel en hoe langzaam je een medicijn omzet in het bloed.
Ja.
En iedereen is daarin anders. En je kunt tegenwoordig genetisch DNA-onderzoek doen... om te kijken of je een middel snel of middelmatig of traag metaboliseert. Ja. Dus omzet in je bloed. Dus we gaan steeds meer toe naar op maat voorschrijven.
Ja.
En op maat afbouwen. Ik zeg het er maar even bij.
Ja, ja. Het is wel grappig dat jij dan echt een beetje die omslag hebt gemaakt van psychiater voorschrijven naar hoe kunnen we beter gaan afbouwen.
Ja, dat moeten we allemaal doen. En ik vind dat een verhaal van voorschrijven, dat je meteen zegt, nou mevrouw, u krijgt deze antidepressiva kuur. Een kuur.
Mm-hmm.
Hè? En het heeft een begin en een eind. U hebt nu ernstige klachten. We gaan dit proberen. Als het helpt, dan gaat u daar gewoon hooguit 1, hooguit 2 jaar mee door. En dan gaan we samen kijken hoe u weer kunt afbouwen.
Ja.
In plaats van recept op recept en dan 30 jaar verder nog steeds slikken.
Ja, en dan... Maar daar moet eigenlijk wel dan iets voor terugkomen. Ja, ik heb dus nu het vermoeden dat ik gewoon... Ja, in de perimenopauze zat met die hormoonschommelingen. Maar nu ben ik in de postmenopauze, heb ik geen hormoonschommelingen meer.
Ja.
Verwacht ik eigenlijk dat wel mee gaat vallen, die onrust. Maar stel dat ik nou wel weer onrust krijg, dan moet je dus iets anders.
Nou, heel leuk dat je dat vraagt. Ja. Maar dat hoeft niet per se een geneesmiddel te zijn.
Nee.
Dat kan bijvoorbeeld, dat is een van mijn motto's ook, in plaats van mediceren, dat we meer gaan mediteren.
Ja.
Dat je echt leert om zeg maar je eigen stemmingswisseling, je eigen onrust, om daarmee te leren omgaan, kan niet iedereen hoor. Dat snap ik heel goed. En zeker mensen met ADD of ADHD, dan is het fijn dat er geneesmiddelen zijn. Maar ik denk dat heel veel mensen echt kunnen leren omgaan met hun eigen onrust.
Ja.
En we leven natuurlijk ook in een maatschappij met ontzettend veel prikkels.
Mm-hmm.
Maar het is ook een kwestie van leefstijl. Hè? Doe je telefoon eens uit, ga eens wat meer naar buiten, ga de natuur in. Mm-hmm. Doe aan meditatie of yoga of mindfulness.
Ja.
Het zijn echt geweldige dingen waarmee je gewoon een hele hoop medicijnen kunt voorkomen.
Ja. Nou, want dat is inderdaad het enige waar ik bang voor ben. Daarvoor stond ik altijd zo aan dat ik gewoon echt niet in slaap kon komen. Omdat het maar door bleef razen in mijn hoofd. En dat werd er wel mee stilgelegd. waardoor ik
ja, gewoon... en dat is fantastisch. En misschien is het voor jou ook heel erg moeilijk om mindfulness oefeningen te doen. Wij doen dat wel met onze patiënten. We raden ze een app aan waarin ze kunnen leren mediteren, ook voor het slapen gaan. En,
welke app is dat?
Ja, ik wil geen reclame noemen, want dat is van een grote zorgverzekeraar. Maar ik ga hem toch noemen, want het is echt een hele fijne app. En ze bieden het gratis aan.
Ja.
Dat is de VGZ Mindfulness app.
Oké.
En ik ben groot fan. Het is echt heel fijn. Er staan alle oefeningen op. Je kan met je oortjes in naar bijvoorbeeld een bodycheck luisteren voordat je gaat slapen. Of als je al op bed ligt, bedoel ik. Mm-hmm. En heel veel mensen lukt het op die manier om zichzelf tot rust te brengen. Maar goed, dat lukt niet iedereen. Hè? Dus,
Ja.
Nogmaals. Zo min mogelijk stikken, maar wel zoveel als nodig is.
Ja, ja. Nou, ik ben er wel op gebrand. Ik weet nog wel dat die paar maanden dat ik wel gestopt was, hoeveel levendiger ik me voelde. Ik heb wel een tijdje gedacht, ik wil dat nooit meer slikken. Ja. Dus nu de alle omstandigheden verder veranderd zijn, wil ik dat zeker weer gaan doen.
Maar leefstijl. Ja. Dus dat is toch wel waar we steeds meer naartoe gaan.
Ja, ja.
En heel veel mensen zijn daar echt bij geholpen. Het is heel anders. Mensen zijn heel erg gewend om toch een pil te slikken. Mensen komen bij me, ik heb slaapklachten. En dan verwachten ze dat ik een pil ga voorschrijven.
Ja.
Maar wij beginnen met mediteren. Als dat niet lukt, is er... je kent misschien cognitieve therapie. Maar er is een cognitieve therapie specifiek voor slaapklachten ontwikkeld.
Mm-hmm.
En die werkt volgens het onderzoek wat ernaar gedaan is... beter dan medicijnen.
Oh ja?
Met geen bijwerkingen. Dus, ja. Dus we moeten echt toe naar minder medicijnen.
Ja. Ja, ja. Ja, want we hebben het nog niet heel uitvoerig gehad dan over die andere. Want ja, in ons vorige gesprek had je het daar echt over. Hè? Al die pammetjes en inderdaad dat andere.
Dit is echt het grootste probleem. Ja. Dat zijn de slaap- en kalmeringsmiddelen.
Ja.
De pammetjes. Hè? Ja. Dus het is een verkleinwoordje voor iets wat gewoon echt heel veel kwaad kan.
Ja.
En die zijn ongelooflijk moeilijk om af te bouwen. En heel verslavend. Na 2 weken doen ze feitelijk eigenlijk niks meer. Maar kan je niet zonder.
Ja, ja. Ja, apart toch, hè, dat het dan zo makkelijk voorgeschreven wordt.
Oh, daar moeten we echt vanaf.
Ja.
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 Maar daar is elke arts inmiddels wel van doordrongen.
Ja. Ja, maar toch gebeurt dat wel nog heel veel.
Heel veel.
Nou, denk ik ook dat ik weet nog wel in die tijd ook dat ik zo slecht sliep. Dan kreeg ik inderdaad steeds voor 1 week of zo, kreeg ik dan mee.
Heel goed. Nou, maar dat is heel goed. Want dat wilde ik net zeggen.
Mm-hmm.
Ook dit weer zijn echt geweldige middelen. Ze werken ontzettend goed.
Ja.
En behalve de verslaving hebben ze bijna geen bijwerkingen. Alleen, je moet ze niet continu gebruiken. Niet elke nacht. Als je bijvoorbeeld met jezelf afspreekt, ik doe 2 nachten of 3 nachten per week, gebruik ik ze wel.
Mm-hmm.
Ja, dan ben je goed bezig. Want dan raak je er ook niet aan verslaafd.
Nee, nee. Het is alleen als je het elke dag doet.
Als je het elke dag voor een langdurige periode doet.
Ja. 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 Nou ja, en ik kan me dus voorstellen dat als je al een tijd slecht hebt geslapen, dan ben je gewoon zo moe, dan wil je echt...
En dan heb je ook nodig voor je mentale gezondheid.
Ja.
Hè? Slaap is ongelooflijk belangrijk.
Ja.
Dus je moet natuurlijk niet nachten aan één wakker liggen, want dan word je kierenwiet.
Mm-hmm.
En dat... Nogmaals, het is fantastisch dat het er is. Alleen moeten we het gewoon veel beter, zinniger, meer verantwoord gebruiken.
Ja.
Hè, dus, 2-3 nachten per week max.
Ja. Ja. En dus eigenlijk, dus als vrouwen zo, weet ik wel, rond de 45... volgens mij is dan meestal dat ook die stemmingsklachten en zo gaan ontstaan. En dat ze bij de huisarts komen van... inmiddels zijn ze dan wat beter voorgelicht. Die zouden allemaal naar de podcast kunnen luisteren. Dus, maar dan zeggen ze zelf van, goh, kan dat niet de overgang zijn? Dan zegt zo'n huisarts vaak, maar je hebt nog gewoon je cyclus. Dus het is niet de overgang.
Terwijl alle artsen weten inmiddels dat het is.
Nou, dat zou je verbazen. Oh. Dat zou je verbazen hoe vaak dat nog gebeurt.
Nou,
dat ze dan zeggen, dat kan niet.
Ja.
En dan krijgen ze dus wel een antidepressivum voorgeschreven. Terwijl ik denk dat eigenlijk als een vrouw boven de 40, boven de 42, met al dit soort klachten, het kunnen natuurlijk ook hele verschillende klachten zijn, maar dan lijkt het me dat je in eerste instantie gewoon hormoonsuppletie zou moeten
gebruiken.
Mij
lijkt in eerste instantie leefstijl. leefstijl. Niet iets om te slikken, maar echt, je hebt klachten, je zit in een bepaalde, wat toch een natuurlijke periode in je leven is. Je hebt veel klachten, maar het is wel een natuurlijke periode, een natuurlijke overgang. De overgang is natuurlijk zoals menstruatie dat is. Mm-hmm. Zoals zwangerschap en bevalling dat zijn. Het zijn geen ziektes.
Nee, maar vroeger werden we niet zo oud. Het is nu, ben je 30 jaar menopausaal. Ik denk wel dat het heeft zoveel belangrijke functies in je.
Kijk, dus als iemand echt heel veel klachten heeft en dysfunctioneert en je hele leven ligt overhoop, dan is het fantastisch dat er middelen zijn, hormonen of antidepressieve middelen. Ja. Maar ik denk dat in eerste instantie moeten we echt kijken naar wat doe je in je leefstijl. Ja. Kan je overleggen met je baas dat je je werktijden kan aanpassen, dat je wat meer rust hebt, dat je je mobieltje wat meer weglegt, zodat je niet zo overprikkeld raakt, dat je beter slaapt, dat je bijvoorbeeld inderdaad de mindfulness doet, dat je een wandeling in het bos, dat je meer gaat bewegen, dat je misschien een paar kilo kan kwijtraken. Dit zijn allemaal superbelangrijke dingen.
Ja, dat is zo.
En als dat allemaal niet lukt,
Ja,
dan is het fijn dat er een hormoonsuppletie is. En eventueel, afhankelijk van de klachten, wat jij zegt, hè, een lage hoeveelheid van een antidepressivum, zoals we naar vaccine jou heeft geholpen. Ik zou er heel terughoudend mee zijn als dokter.
Ja, ja. Nou, en het is inderdaad zo dat we ook die paar afleveringen met het H3-netwerk, Janneke Wittekoek, die cardioloog, die heeft zich heel erg gespecialiseerd ook in die in wat je met voeding en
voeding.
En,
ja, ik noem het niet, maar goed dat je het noemt. Natuurlijk, voeding, precies. Ja, heel belangrijk. Ja.
En dat het inderdaad, het heeft weinig zin om hormoonsuppletie te gaan gebruiken als je nog van alles en heel veel drinkt en altijd heel laat naar bed gaat
leefstijl.
En slecht eet.
Ja,
het begint met leefstijl.
Begin met leefstijl.
Ja.
Ga goed kijken. Je wordt er zoveel blijer van ook. Mm-hmm. En je wordt er gezonder van.
Ja, bewegen.
Bewegen, ja. Voeding. Fijn dat je het noemt.
Ja. Ja, dus het is echt dat totaalpakket.
Het is het totaalpakket. En help dat niet, dan in tweede instantie, dan ben je blij dat je tijdelijk medicatie kan nemen. Of hormoonsuppletie. Dat schaar ik eigenlijk ook onder de medicatie.
Ja, ja. Ik heb er zelf weer moeite mee omdat ik het meer zie als dat je je lichaam teruggeeft waar het altijd op heeft gedreven. Maar misschien is dat
wat
weer overdreven.
Nee, dat weet ik niet. Dat is natuurlijk ook zo. Toch zal je op een gegeven ogenblik als vrouw, want het is net wat je zegt, we worden steeds ouder.
Mm-hmm.
Maar zul je het ook zonder die extra hormonen moeten doen? Hè? Je gaat een keertje in de overgang.
Mm-hmm. Nou ja, je zou kunnen zeggen, je kan, als je verder gewoon gezond bent, kun je ook de rest van je leven een lage dosis hormoonsuppletie blijven doen.
Ja, ik ga er geen uitspraak over doen, want ik heb daar geen verstand van.
Nee.
Hè? Want ik ben psychiater, dus ik hou me heel graag bij mijn leest.
Ja.
En jij bent goed geïnformeerd, want je hebt inmiddels andere deskundigen gesproken.
Mm-hmm.
Dus ja.
Ja. Nou ja, bijvoorbeeld, we hadden het net over dat DNA-onderzoek. Ik heb ook dat DNA-onderzoek gedaan, omdat ik tegen mijn psychiater had gezegd van, nou, ik vind dat ik wel wat veel medicijnen slik. En bijvoorbeeld dat venlafaxine zou ik dat niet af kunnen bouwen. En toen zei zij ook van, het ligt er een beetje aan hoe dat wordt door je lever wordt afgebroken.
Zeker.
En dat kunnen we testen.
Ja.
Dus ik dacht eigenlijk dat vooral dat werd getest. En tot mijn verbazing kreeg ik echt een enorm pakket van honderden pagina's.
Je hebt het me net laten zien. Ik vind het echt fantastisch.
Ja, maar er hoort ook nog dus echt een heel groot pakket.
Wow.
Dit is het uitreksel. Met alle aandoeningen, alles. En mijn risico daarop genetisch. Maar ik heb bijvoorbeeld ook het APOE4-gen, waarmee je niet zeker Alzheimer's krijgt. Zo erg is het niet. Maar wel, het is wel het minst gunstige gen, zeg maar, wat je kunt hebben op dat gebied. De menopauze, dus het moment dat er geen oestrogeen meer komt, dat is echt het moment dat versneld gaat aftaken.
Oh, kijk, nou, dat is een extra reden dan om daar toch mee door te gaan.
Ja, ja. Want in Gent heb je Herman de Pieper, een gynaecoloog, die doet onderzoek met de Sorbonne samen. En die heeft ook net een onderzoek gepubliceerd, waaruit blijkt dat dus zeker vrouwen met dat gen, als je hormoonsuppletie gebruikt, dan wordt dat geneutraliseerd, die extra kans.
Nou, super interessant, zeg. Allemaal nieuwe informatie voor mij.
Ja,
ja, joh. En dat onderzoek, hè?
Ja.
Ik vergeet even, maar was dat een particulier onderzoek? Of nee. Waar heb je dat genetisch onderzoek? Is dat...
Oh, die. Ja, dat, ja, ik heb het bij iGene gedaan.
Maar is dat een bedrijfje? Of,
ja, het is in Nijmegen.
Moet je het zelf betalen?
Ja, nou, ik heb er nog geen rekening van gezocht. Mijn psychiater heeft het voor me aangevraagd. Oh, maar het is inderdaad best, ja, ik weet niet, iets van €350. Ik heb nog geen rekening van gezien.
Okay.
Zou ik niet.
Nou, dat is wel iets om even uit te zoeken. Want ja, als dat inderdaad vergoed wordt door de zorgverzekeraar,
nou,
dat zou echt fantastisch fijn zijn.
Ja.
Nou, je brengt me op allerlei hele goede ideeën.
Ja, ja, mijn psychiater die doet dus, zij is ook ortomoleculair arts.
Ja.
En zij werkt heel veel samen met ze. Ja, omdat het gewoon heel erg veel vertelt. Omdat het ook al die... Ja, ik liet jou net dat formuliertje met al die enzymen zo zien.
Ja.
Dus alles wat versneld wordt afgebroken, wat deels geblokkeerd is.
Ja,
het is wel handige informatie. En je hebt zo'n stollingsfactor, factor 5
nee,
Leiden.
Ik zag het, het is heel uitgebreid. En ja. Kijk, ik laat het onderzoek meestal doen in Rotterdam.
Ja.
Maar dan krijgen we vrij... De patiënt krijgt een kaartje mee, mm-hmm. Een soort paspoort. Hè, dus
ja.
En dat is heel fijn, maar dat is lang niet zo uitgebreid als dit.
Oh ja, nou, maar dit is dus het paspoort. Dat met al die vlakjes. En dan heb ik dus nog een heel ding erbij van iets van 500 pagina's. Ook met leefstijladviezen. Dus ik weet, voor trombose hoef ik weer niet zo bang te zijn, bijvoorbeeld. En ook het risico op borstkanker, al die dingen, dat is ook minder dan anders. Maar wel weer hart- en vaatziekten. En dus voor die dementie. Maar meneer De Piepre die zei... met hormoonsuppletie is die kans dus gewoon geneutraliseerd. Maar dan moet je wel levenslang gebruiken. Nou, dat vind ik hele nuttige informatie. Want dat is niet natuurlijk de richtlijn. Maar ik heb nu wel dat onderzoek
nee,
in mijn hand.
Nee, dat is niet de richtlijn. Maar goed, ja, want in de richtlijn staat mogelijk. Maar ik vraag het even voorzichtig.
Ja, er staat nu in principe het was altijd 5 jaar.
Vanwege
inmiddels
het
wordt al gezegd.
Op borstkanker, hè? Het was vroeger in ieder geval zo.
Ja.
Maar dat weeg je dan af op het risico op de Alzheimer. Ja.
Ja.
Mm-hmm. Ja. Nou, interessant zeggen.
Ja, ja. Nee, dat is het. Het is een vakgebied wat erg
in opkomst is.
In opkomst en ontwikkeling. Dank je wel voor dit. Omdat zoveel vrouwen hier tegenaan lopen en voorgeschreven krijgen.
Ja, en onthouden. Hè, dus als je wil minderen of wil stoppen met medicijnen, mm-hmm. met psychofarmaca. Er is heel weinig kennis over. De kennis die er is, heb ik gebundeld in het boekje. Ik ga er toch even reclame voor maken. Want ik heb het gewoon voor de mensen geschreven.
Ja.
Om zelf ook te kunnen afbouwen. Heel veel huisartsen weten dit nog niet. Heel veel psychiaters weten dit. Heel veel artsen weten gewoon dit nog niet.
Mm-hmm.
Er komt wel steeds meer onderzoek vrij, maar mm-hmm. het is er gewoon nog niet. En dit is gebaseerd op ervaringskennis. Er is heel veel kennis online van mensen die geprobeerd hebben af te bouwen en mm-hmm. dat met succes hebben gedaan. En hoe hebben ze dat gedaan? En wat er wetenschappelijk bekend is. Dus ik zou zeggen, verdiep je erin.
Ja.
En kijk even, want er is gewoon veel meer mogelijk dan je denkt.
Ja.
En de helft krijgt klachten, maar de andere helft niet. Dus, ja.
Nou, dat is ook al, want ik dacht dat je altijd klachten ging krijgen. Ja, dus het heet minder slikken, veel minder. Bij uitgeverij Boom is dat uitgegeven. En ik zet hem ook in de show notes, zodat mensen met een linkje ernaar. Heel erg bedankt.
Ja, jij ook, Susanne. Ja, leuk gesprek, dankjewel.
Ja. Ja, heel even nog over die DNA-test. Ik heb opgezocht hoe duur het nou is, want ik had het verkeerd. Die test is normaal gesproken €289. Maar toevallig, zag ik, heb je tot en met 30 april een korting van €50. En is de test dus €249. Nou ja, ik heb even contact gezocht met Jan Koenders van iGene. En gezegd van ja, dat is het nu al bijna. Mag het niet ietsje langer voor mijn luisteraars als ze geïnteresseerd zijn? En ik heb een code gekregen waarmee deze actie ook nog in mei geldt. En daarboven krijg je dan ook nog eens €15 extra korting. Nou, wat kun je hebben aan zo'n DNA-test? Het laat zien voor welke ziektes je genetische aanleg hebt. Ik wil niet zeggen dat je het ook krijgt, want inderdaad kan leefstijl nog een heleboel goed doen op onze leeftijd. Maar goed, dan moet je natuurlijk wel weten waar je op moet letten. Die adviezen krijg je er ook bij. En je krijgt informatie over de enzymen in je darmen en lever. Hoe medicijnen worden afgebroken of niet. Je krijgt een lijst mee welke medicijnen je beter wel of niet kunt nemen. Zo kwam er voor mij uit dat venlafaxine dus eigenlijk helemaal niet zo goed voor me is. En welke statine best is voor mij om wel te nemen. Ik vond het zelf heel nuttig. Het wordt helaas niet vergoed door de verzekering. Dus ik zou het eigenlijk vooral aanraden als er veel Alzheimer's of dementie in de familie voorkomt. Want dan maakt het gebruik van hormoonsuppletie wel of niet nogal wat uit. Ik zet hem in de show notes met de code en alle andere informatie die vandaag de revue is gepasseerd. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende keer.